Onze enige troost en onze enige hoop is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen hetgeen zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 95 en daarvan vers 3. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. En wat er verder volgt, Psalm 95, vers 3 en 4. Vanmorgen stopte de schriftlezing bij Joshua 5 vers 12, vanmiddag vervolgende schriftlezing bij vers 13 van Joshua 5 en we lezen door tot en met hoofdstuk 6 vers 5. We lezen onder andere in dit gedeelte in vers 13 dat Joshua zijn ogen ophief en daarom zingen we na de schriftlezing het gebed van Psalm 123 vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Na het zingen van dit vers doen we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We beginnen de schriftlezing bij Joshua 5 vers 13. We zingen Psalm 123 vers 1 en we belijden ons christelijk geloof. Voorts geschiedde het als Joshua bij Jericho was dat hij zijn ogen ophief en zag toe en zie, er stond een man tegenover hem die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Joshua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Joshua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Joshua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig. En Joshua deed al zo. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Joshua, zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan alle die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gijlieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan en de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden. Als men langzaam met de ramshoren blaast, als gijlieden het geluid van de bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal erin klimmen en iegelijk tegenover zich. Tot zover de lezing van de schrift. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heere, wanneer we de woorden die we samen mochten beleiden, in ieder geval in onze gedachten, met onze mond, en als we niet vreemd zijn van het werk van u, de drie enige God, ook met ons hart, mochten we ook amen zeggen op de laatste woorden: ik geloof een eeuwig leven. En in het licht daarvan staat ook ons leven, ons dagelijks leven, ons doen en laten overdag, bezigheden die we mogen doen, verantwoordelijkheden die we dragen, dat wat onze aandacht vraagt, maar in het licht daarvan valt ook deze rustdag. U geeft deze rustdag opdat we ons zullen voorbereiden op de rust die u hebt weggelegd voor degene die u mogen liefkrijgen en vrezen onderweg naar de eeuwigheid. En met het oog daarop, Heere, vindt ook de bediening van de verzoening die door u is ingesteld plaats. En roept u ons samen ook op deze middag rondom het opengeslagen woord van u. Het woord dat niet alleen zijn licht werpt op dat wat achter ons ligt, wanneer we terugzien en in het licht van uw woord ook leren verstaan als vrucht van het werk van uw geest, wie wij van nature zijn tegenover u. Terugkijkend ook leren verstaan, Heere, wie u, ondanks wie wij zijn, al die jaren geweest bent in uw onveranderlijke trouw, langmoedigheid en zorg. Maar het woord van u plaatst ons licht ook in het licht van de toekomst. En wij bidden u, Heere, geeft dat we dan ook door genade allereerst onze ogen opheffen tot u die in de hemel zit, voordat wij vooruitkijken. Geef dat we die houding steeds keer op keer in praktijk mogen brengen. Al luisterend naar het woord van u, onze ogen opheffen tot u die tot ons spreekt, zodat we niet zien dat wat voor ons ligt, maar zien op u, in wiens hand ons leven ligt. Geef dat. Nu weet, Heere, wat daar tegenop kan komen. De omstandigheden waarin wij misschien op dit moment ons bevinden. Het ongeloof dat zo welig tiert in ons hart en dat ons voortdurend ook naar beneden trekt, omdat het u wantrouwt in uw zorg, in uw trouw, in uw genade, maar ook onze eigen trots en onze eigen hoogmoed. Het kost onszelf, Heere, om ons leven te leggen in uw handen en het daar ook te laten liggen. Geef dat we al luisterend naar uw woord ook in deze middag genade mogen ontvangen uit uw hand, om net als Jozua u te voeten vallen en u te aanbidden om wie u bent, in de wetenschap en het kinderlijk vertrouwen dat u zelf instaat voor uw eigen werk en dat u daarom ook nooit zult laten varen wat uw hand begonnen is te doen. Schenk daarom uw geest in rijke mate hier op deze plaats waar u ons samenroept, in woningen of plaatsen in het leven van hen die op dit moment of op een later tijdstip ook deze dienst mogen beluisteren. En geef dat we daarin mogen ondervinden dat u weet wat we nodig hebben. Dat u de omstandigheden kent waarin ons leven zich bevindt. Maar als het woord van u spreekt, Heere, dan laat u licht vallen vanuit de eeuwigheid op ons leven. En valt dat waar wij tegen opzien weg achter uw rug. Schenk ons daarom ook de genade om onbevangen te kunnen luisteren. En wilt u alles wat dat in de weg zou kunnen staan wegnemen, alle hindernissen die wij voor onszelf opwerpen, alles wat ons kan hinderen om ons heen, misschien ook wel heel concreet hier in deze plaats, in dit gebouw. Andere dingen die ons af willen leiden en af willen trekken van u en van uw woord, leggen beslag op ons leven. We bidden aan het begin ook van dit nieuwe seizoen, dat langzaam maar zeker steeds dichterbij begint te komen, ook voor het vele werk dat gebeuren mag en dat gebeuren gaat ook in de breedte van het kerkelijk leven. We denken ook heel in het bijzonder aan de verschillende synodale commissies die of al zijn begonnen of in de komende weken zullen beginnen met vergaderen. En wilt u daarin ook nabij zijn, de leiding nemen, met het oog ook op de nood van onze kerken, met het oog ook op de voor ons gevoel onoverbrugbare tegenstellingen die in de loop van de jaren zijn ontstaan. Maar u kan er wel eens heel anders tegenaan kijken dan dat wij dat doen. U kijkt van boven op het kerkelijk leven neer en in het licht daarvan is het nog een wonder dat u ons al die jaren hebt willen verdragen. Bidden u, Heere, wilt u zelf de leiding nemen. En als we dat aan u vragen, dan is dat met één gebed: bewaar en vermeerder uw kerk. Hoe u dat doet, dat is aan u. De kerk is ook niet van ons. Maar wilt u het wel doen omwille van ons en onze kinderen, verlaat ons niet. Laat ons niet achter, geef ons niet over aan onszelf en aan elkaar, maar bind ons aan uw voeten en werk zo met kracht door in de breedte van het kerkelijk leven. Binnen ons kerkverband, in kerkverbanden om ons heen en ga zo uw eigen weg door bijeen te brengen wat in uw ogen ook bijeen hoort. We bidden voor het vele werk dat gebeuren mag vanuit verschillende kerkverbanden, het werk van zending en evangelisatie. We dragen John en Hermina Burger ook op aan u met het gebed of u met hen wilt zijn, ook in hun omstandigheden. Geef dat zij net als Jozua in dit gedeelte, wanneer ze voor een onmogelijke situatie worden geplaatst, op mogen zien tot u die in de hemel zit, om het van u te verwachten. En dan wilt u ook waarmaken wat u meer dan eens bewezen hebt, ook in hun leven en op de plaats waar u hen gesteld hebt in Oeganda, dat u hen die het u van u verwachten niet zult beschamen, maar boven denken en bidden uit ook uw heil, uw genade, uw werk wilt verheerlijken en wilt groot maken. Denk, in het bijzonder ook het volk Israël, het volk dat binnen de grenzen van het land Israël woont en wat in zijn bestaan op dit moment ook zo ernstig wordt bedreigd. We dragen ook daarom dit volk op aan u met het gebed of u de wacht bij de grenzen van Israël wilt betrekken. Ook nu we zien en horen dat Hezbollah waar wilt maken wat ze voortdurend ook dreigend beloven, namelijk door Israël van de kaart te vegen. En wij vragen u, Heere, geef dat u zelf beschermend optreedt en dat u zelf ook wapens tot zwijgen brengt en dat u, zoals u dat alleen kan, ook in die regio vrede wilt stichten binnen de grenzen van Israël, ook in de Israëlische samenleving, maar ook rondom de grenzen van Israël. Werk daarom, Heere, zoals u dat alleen kan doen, met uw eigen woord en met uw eigen wapen, en sticht zo vrede tussen mensen die van nature en ook gedreven door een ideologie geneigd zijn om elkaar te haten. Bind hen aan uw genadetroon en onderwerp hen aan uw wil. We vragen om uw zegen over ons samen zijn rondom uw woord. We bidden u, Heere, geef dat we dat ook mogen ondervinden. Dat u werkt in het leven van een ieder van ons, van jong en oud, als ook in het midden van de gemeente. Tot verootmoediging en tot verwondering, tot eer van u en tot heil van ons en onze kinderen. Hoor zo ons gebed, om Christus wil. Amen. Wij zingen als inleiding op de prediking Psalm 45 en daarvan vers 2 en 3. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk. Tweede voor het evangelisatiewerk vanuit onze gemeente. Derde voor de huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de Stichting Kimon. zingen het amen van de prediking, psalm 89 en daarvan vers 9 en vers 10. Psalm 89, vers 9 en 10, het amen van de prediking. Gods woord wordt vanmiddag verkondigd vanuit het gedeelte dat we samen gelezen hebben, dat is Joshua 5. Ik lees daarvan de versen 13 en 14. Voorts geschiedde het als Joshua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophef en zag toe en er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Joshua ging tot hem en zeide tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren, ik ben nu gekomen. Toen viel Joshua op zijn aangezicht ter aarde en bad aan. En zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Het gedeelte wordt verkondigd onder het thema, de hemelvorst verschijnt aan Joshua in Jericho. De hemelvorst verschijnt aan Joshua in Jericho. Drie lijnen vanuit dit gedeelte. We zien allereerst hoe Joshua staat in Jericho. Vervolgens zien we hoe Joshua staat tegenover de hemelvorst. En tenslotte zien we hoe Joshua zich overgeeft aan de hemelvorst. Dus Joshua staat in Jericho. Joshua staat tegenover de hemelvorst. En Joshua geeft zich over aan de hemelvorst. We hebben hem zo nog niet ontmoet eigenlijk in dit Bijbelgedeelte. Joshua helemaal alleen. Tot nu toe zagen we hoe Joshua als een leider van het volk stond voor het volk, met het volk achter zich. Hoe hij ook leiding gaf aan het volk door de bevelen die God aan hem had gegeven door te geven aan het volk. En wij zagen ook in de achterliggende weken, en dat werd ook voortdurend benadrukt door de Bijbelschrijver, hoe de Heere met Joshua was. Zoals God met Mozes was geweest, zo wordt het voortdurend benadrukt tot nu toe, zo is de Heere ook met Joshua. En dat heeft ook zijn uitwerking, zijn beslag. Joshua stijgt in aanzien onder het volk, zeker na afloop van de gebeurtenissen rondom de Jordaan. Het volk heeft diep respect voor deze nieuwe leider, de opvolger van Mozes. Jong en oud heeft het door dat de Heeren hem tot een verrijder heeft gegeven aan het volk en dat God ook met Joshua is. Joshua leidt het volk door de Heeren te volgen. Maar hier zien we opeens een nieuw moment in de geschiedenis van het Bijbelboek Joshua. Joshua staat helemaal alleen. Zo zet het gedeelte dat wij vanmiddag begonnen zijn te lezen ook in. Joshua staat alleen. En hij staat niet zomaar alleen ergens in een gebied, ergens in de wildernis. Nee, hij staat alleen op vijandelijk gebied. Op het gebied van de Canaanieten en in het bijzonder ook op het gebied van Jericho, die grote stad die voor Joshua en voor het volk Israël ligt. Dit is het terrein van de vijand. Een weg terug is onmogelijk, de Jordaan is weer verder gaan stromen en het is nog steeds ook in het voorjaar. De Jordaan staat buiten zijn oevers, het water kolkt, het water bruist, teruggaan is ondenkbaar. Of er moet weer een wonder gebeuren, maar dat is wel duidelijk. De Heere zal niet nogmaals een keer het water van de Jordaan tot halt roepen en zo een weg banen. Gods bevel is heel duidelijk. De Heere zei door de Jordaan, want dit land heb ik aan jullie gegeven. Teruggaan is onmogelijk. Het kolkende water van de Jordaan belemmert een terugtocht. Vooruitgaan is ook schier onmogelijk. Want voor het volk ligt die stad. Een stad die zijn poorten hermetisch heeft gesloten, zo benadrukt de Bijbelschrijver aan het begin van hoofdstuk 6. Er kan niemand meer in, er kan niemand meer uit. Wij zouden vandaag de dag zeggen, de stad is zo gesloten, geen muis kan er meer uit. Wel, dat is ook de strekking van dit Bijbelvers. De wachten staan op de muren, de instructies zijn heel duidelijk. Ze moeten alert zijn, voorkomen dat ze overrompeld worden door een verrassingsaanval. En trouwens, daarvoor is het eigenlijk al te laat voor een verrassingsaanval. In Jericho begrepen ze niet goed wat er gebeurt in het vlakke veld. Ze hadden dat onmogelijk gehouden, maar het volk staat daar te staan en het zit daar te zitten en het ligt daar te liggen alsof ze op vakantie zijn in dit gebied. Ze zien het dat het volk geen aanstalten maakt om de strijd aan te gaan. Ze zien geen soldaten van die hoge muren van Jericho die verschijnen in het vlakke veld. Ze zien nog geen verkennis rondom Jericho. En de enige die op dit moment hier in dit terrein zich bevindt, is Jozua. Helemaal alleen. Het is voor hem de tweede keer dat hij hier is trouwens. Bijna 40 jaar geleden is hij ook hier in deze omgeving geweest. Toen met die andere verspieder, Caleb. En ze hadden onderling de taken verdeeld om het land te verspieden. Maar dit keer staat Jozua helemaal alleen. Alleen in een gebied, tenminste. Die indruk wekt onze Bijbelvertaling. En ik wil toch even dit vers met u scherp lezen zoals er staat in vers 13. Er staat letterlijk in vers 13, voorts geschiedde het als Jozua in Jericho was. En wellicht is u dat opgevallen als u ook al meelezend in deze periode waarin we het Bijbelboek Jozua doorwandelen. En wat er omheen heeft gelezen, dat verschillende uitleggers daar ook de vinger bij leggen. Jozua bij Jericho, terwijl er in het Hebreeuws staat in Jericho. En je ziet dan ook uitleggers die proberen dan het te verlengen, te verbreden, door bijvoorbeeld te suggereren dat Jozua in de streek van Jericho is geweest, of in de omgeving van Jericho verblijft op dit moment. En daar valt inderdaad wel wat voor te zeggen. Immers hij is leider, we proberen het ons zo voor te stellen, die verantwoordelijkheid drukt hem op zijn schouders. En hoe hebben wij dat, wanneer we opeens voor een zware taak worden geplaatst? Misschien wel zie je er ook heel erg tegenop, tegen de komende week. Je begint een nieuwe studie of een nieuwe klas. Je kijkt er aan de ene kant naar uit en aan de andere kant vind je het ook spannend. En let dan maar eens op, als je terugkijkt op de achterliggende dagen, dan heb je het niet alleen erover, misschien wel met je ouders of met mensen om je heen over die wisseling, maar dan zijn er ook van die momenten dat je eigenlijk even niemand om je heen wilt hebben. Dat je alleen wilt zijn. Om ook om te kunnen gaan met die spanning. Hoe zal het gaan? Hoe ziet die nieuwe klas eruit? De nieuwe docenten? Een nieuwe school? Een nieuw seizoen? Examenjaar wellicht? Je trek je even terug en je zegt dan, laat me even met rust. Ik wil even alleen zijn. Wel, en dat mag. En wat is het trouwens ook een zegen als je zo'n plaats hebt in je huis, bij je ouders of bij je pleeghuis. Een plek waar je alleen kan zijn. Even niemand om je heen. Wel, moeten wij zo ook de houding van Jozua verklaren, dat hij even alleen wil zijn. Even niet lastig gevallen wil worden door de dagelijkse beslommeringen waar een leider mee wordt vermoeid van een volk, mensen die om advies vragen. Even weglopen bij de oplopende spanning in het leger van Israël, want ook deze mensen denken, hoe zal het nu verder gaan? De Heer heeft wel duidelijk gezegd de Jordaan over, maar heeft nog niet uitgelegd wat er daarna allemaal staat te gebeuren. En hoe die belofte van de Heer, ik zal u dit land geven, ook door God zelf wordt vervuld. Ze zullen dat ongetwijfeld ook aan Jozua hebben gevraagd. Jozua, wanneer gaat het nou gebeuren? Jozua, hoe zal het gaan gebeuren? Jozua, wat staat er dan precies te gebeuren? Jozua, wat kunnen we verwachten? Wel, in zo'n situatie, dan wil je wel even alleen zijn, denk ik zomaar. Even geen vraag. Vragen die jezelf ook onzeker maken. Vragen die spanning oproepen. Even alleen in het veld. Maar de Bijbelschrijver zegt heel nadrukkelijk, hij is niet in het veld. Hij is niet voor de muren. Hij staat niet op een heuvel. In Jericho. En dat is voor de taal van de Bijbel ook een hele merkwaardige uitdrukking. Dat moeten we dan niet zomaar gaan wegverklaren of wegvertalen. Wat bedoelt de Bijbelschrijver daarmee? Jozua in Jericho. Terwijl diezelfde schrijver benadrukt dat er niemand die stad kan ingaan. En niemand ongezien die stad kan verlaten. Wel, als we daar die Jozua zien staan, helemaal alleen in Jericho, dan moeten we die uitdrukking dus niet letterlijk lezen. Alsof Jozua bij wijze van spreken even op die gesloten poort klopt en mag tegen de poortwachter zegt, mag ik even binnenkijken. En als hij dan door die stad is gaan lopen en alles heeft geïnspecteerd, ook vraagt aan de poortwachter, wil je me er even uitlaten? Dat is natuurlijk ondenkbaar. Nee, wat de Bijbelschrijver wel bedoelt te zeggen, en daarom lezen we die uitdrukking niet letterlijk, maar figuurlijk, is dat Jozua in één keer in de onmogelijkheid komt te staan. Eén man, Jozua, tegen die grote stad Jericho. Wie kan daar tegenop? Eén man tegenover die hoge muren van Jericho. Wie slaat daar een bres in? Eén man tegenover de commando's, de soldaten van Jericho. Dat is een verloren strijd. Daar staat Jozua in. In de onmogelijkheid. Dan trek ik toch maar ook meteen een lijn, gemeente. Dit is ook wel Gods gebruikelijk handelen, denk ik, of niet? Dat de Heere van tijd tot tijd in het leven van mensen die hem vrezen, hen in de onmogelijkheid plaatst. Dat ze geen kant meer op kunnen. Kijk maar naar Jozua achter hem de Jordaan. Jericho met die hoge muren. Hij kan geen kant meer op. Wegvluchten heeft ook geen zin. God heeft hem hier gebracht. Daar sta je dan. Alleen tegenover velen. En ik haast me maar meteen ook in alle eenvoud aan u te vragen. Herken jij ook zo'n situatie in je leven? Zonder één op één alles te over willen zetten vanuit het Oude Testament naar het persoonlijk geestelijke leven. Dat kan niet en dat mag ook niet. Het is ook heilsgeschiedenis waarin de Heer stap voor stap zichzelf openbaart. En zonder te suggereren dat zoals God het volk uit Egypte land leidt en in het beloofde land heeft gebracht, hij altijd op dezelfde manier en met dezelfde fases en met dezelfde stappen elk kind van hem ook leidt. Nee, God is vrij. Soeverein. Maar er zijn wel van die momenten in het persoonlijke leven, en dat kan aan het begin van het geestelijk leven al voor het eerst gebeuren, dat kan in de loop van het geestelijk leven gebeuren, dat je alleen komt te staan tegenover de rest. En dat je geen kant op kan. En daarvoor heeft de Heer verschillende middelen ter beschikking. En dat kan Gods leiding zijn. De Heere heel duidelijk je leven een kant op stuurt die je zelf nooit had bedacht. En dat het voor jezelf op een gegeven moment ook een kwestie wordt van, zo lijkt het tenminste, overleven. Hoe kom ik hier ooit uit? Het kan zijn dat de Heer je confronteert met grote zorg. Die oprijzen zoals de muren van Jericho kunnen oprijzen. En dat je denkt, hoe kom ik hier ooit doorheen? Het kan zijn, mag ik nog zo'n concreet voorbeeld noemen? Dat bijvoorbeeld de aanstaande geboorte van je kind is. En we doen dat tegenwoordig wel makkelijk over en we hebben allemaal medische zorg en dat staat in Nederland gelukkig ook op een hoog niveau. Maar ik denk niet dat ik de enige man ben die wel eens gehoord heb uit de mond van zijn vrouw. Ik zie er niet doorheen. Hoe kom ik er doorheen? Het kan zijn dat je in afwachting bent van uitslagen, van onderzoeken en alles wijst erop dat dat wel eens heel groot zorgen kan gaan geven. Het kan zijn dat het je aangezegd is, bereid je huis, want je zult sterven. Dan word je op jezelf geworpen. Dan wil je alleen zijn. Even niemand om je heen. Zelfs niet je eigen man of vrouw. Dan zie je hem daar staan, Jozua. Alleen. In Jericho. De stad die potdicht zit, benadrukt de Bijbelschrijver. En wat doet Jozua dan? Nou, als hij daar alleen blijft staan, kijk je naar die muren, dan tel je de torens, weer naar het rekenen, zoveel soldaten. Dan kijk je achterom naar je, ik zou bijna zeggen eigen leger, maar wat stelt dat leger voor? Ze hebben dan een paar keer een slag gehad in de woestijn, maar dankzij Gods genadig ingrijpen werd de overwinning behaald. Maar wat stelt dat nou voor? De mannen van Israël, die niet geoefend zijn in de strijd tegenover de getrainde legers van Jericho. Dan kan er dus nog maar van één kant iets gebeuren. En dat is niet van de kant van Jericho. Dat is ook niet van de achterkant waar Jozua staat. Dat is ook niet van de zijkanten. En daar zit de geschiedenis mee in. Kijkt u met me mee. Dan moet er dus van boven iets gebeuren. En dan staat er in vers 13. Als Jozua gaat. Ik lees het maar letterlijk. In Jericho was. Hief hij zijn ogen op. En zag toe. En zie. Let u even op dat drie keer zien. De ogen waarmee je kijkt, je ogen opheffen, zien en zie. Het is alsof de Heere wil zeggen tegen Jozua wat we gezongen hebben in die psalm, die kent Jozua nog niet. De enige weg om uit Jericho te komen, uit die onmogelijkheid, is opzien naar boven. Waar haalt Jozua de kracht vandaan om zijn ogen op te heffen naar boven? Want hoe vergaat het u en mij als de Heere ons in zijn voorzienige leiding geplaatst heeft in een onmogelijke situatie? Ik weet niet hoe het u dan vergaat, maar ik word dan naar beneden getrokken. En kijk je soms letterlijk naar beneden. Dan ben je somber, neerslachtig, mismoedig. Hoe moet het nu verder? En als je die vraag dan aan jezelf stelt, hoe moet het nu verder? Dan ligt in die vraag eigenlijk het antwoord al opgesloten, toch? Ik kan niet meer verder. Ik kan geen kans meer op. Nee, dat Jozua opziet naar boven, ik wil dat vers nog eens een keer met u lezen, dat komt heel nadrukkelijk, omdat er iemand staat voor Jozua. God is daar. Waar? In Jericho. Niet voor Jericho. Achter Jericho. Maar in Jericho. In die onmogelijke situatie. Staat God. Is dat trouwens ook niet de eerste beschamende les die u en ik moeten leren als de Heer ons in een voor ons onmogelijke situatie plaatst. Voor ons onmogelijk. Dat God ook daar is. En dan heeft Jericho die muren opgetrokken en die poorten in het nachtslot gegooid, zodat er niemand meer uit. Het is al te laat. God is daar. In Jericho. En op het moment, en dat is meteen ook de tweede les, op het moment dat Jozua zijn ogen opheft, omdat die ogen naar boven worden getrokken door die man die daar verschijnt, valt Jericho achter de rug van die man weg en blijft die man alleen over. Ik zal dat ook maar meenemen naar de binnenkamer. Als je voor jezelf misschien op dit moment in een onmogelijke situatie terecht bent gekomen, bid dan niet in de eerste plaats, Heere, haal me eruit. Vraag ook niet meteen aan de Heere, Heere, wilt u mij eruit brengen? Maar doe het gebed van de profeet. Heere, open zijn ogen, opdat hij u ziet. Toen keek die knecht met andere ogen om zich heen. En toen zag hij niet meer dat grote, geweldige leger voor de poorten van Jeruzalem, maar de hemelse legermacht rondom de stad van God. Ik zal maar vragen, heel eenvoudig, Heere, mag ik u zien in mijn onmogelijke situatie. Jozua kijkt omhoog. En dan ziet hij een man staan. En dan maken we meteen ook de stap naar het tweede punt. Niet zomaar een man staan. Kijkt u even met mij mee. Maar dan zegt die man. Het geschiedde als Jozua bij Jericho was. Dat hij zijn ogen ophief en zag toe. En er stond een man tegenover hem. Met een uitgestoken. Dus een zwaard die hij in zijn hand heeft. Klaar om te slaan. Met een uitgestoken zwaard in zijn hand. Jozua ging tot hem en zei tot hem. Zijt gij van ons of van onze vijanden? Jozua ziet die man daar staan. Blijkbaar gewoon een eenvoudige soldaat. Zo op het eerste gezicht. Met een uitgestoken zwaard. Zo meteen maakt die soldaat wie hij is. Hoe hij maakt zich bekend. Je kan dan die reactie van Jozua ook wel begrijpen. Is dit wellicht niet een soldaat van de vijanden? En Jozua heeft ook ondertussen de leiding over een groot volksleven, een grote schare mensen met duizenden mannen. Hij zal die mannen echt niet allemaal bij naam kennen. En hij zal ook niet alle gezichten van die Israëlitische soldaten op zijn netvlies hebben staan. Hij bevindt zich ook nog eens een keer hier op vijandelijk terrein. Is dit een van ons leger? Of is dit een van het leger van Jericho? Hij komt die man tegemoet. Hij reageert dus op die soldaat met dat uitgestoken zwaard. Die klaar staat om de strijd aan te gaan. En Jozua vraagt het aan die soldaat. Ben je van ons? Of hoor je bij de vijand? En dan zegt die man. Nee. Wat nee? Nou, op die twee vragen nee. Hoor je bij ons? Nee. Hoor je bij Jericho? Nee. Er is dus hier in Jericho een derde leger. Niet het leger van Israël, nog het leger van Jericho. Maar zoals die man direct in één adem erachteraan zegt, ik ben de generaal, de aanvoerder van het hemelse leger. Merkwaardig eigenlijk, vindt u niet? Wat is merkwaardig? Wel dat deze generaal van het hemelse leger ook nee zegt op de vraag van Jozua, hoor je bij ons? Kijk, dat de Heere tegenover Jericho staat, dat is al vanaf het allereerste moment dat de Heere dit volk geroepen heeft uit het slavenhuis van Egypte duidelijk. Alle vijanden die het volk Israël onderweg zal tegenkomen, die komen God tegen. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En alle vijanden in de achterliggende jaren die achter het volk Israël liggen, hebben uiteindelijk dus ook het onderspit moeten delven, omdat de Heere zelf voorop ging in de strijd en zijn leger liet samenvechten met de soldaten van Israël. Op een wonderlijke wijze heeft de Heere vaak bewezen dat God met Israël is. En hij heeft dat opnieuw ook bevestigd tegen Jozua. Jozua, zoals ik met Mozes ben geweest, zo zal ik ook met jou zijn. En dan opeens die vraag. Vanuit een onkunde, vanuit naïviteit, hoort u bij ons, hoor je bij ons? Nee, ik hoor niet bij jou, Jozua. Wat is hier aan de hand? Is de Heere misschien van gedachten veranderd? Horen we toch een stuk aarzeling doorklinken van Gods kant vandaan, als het gaat om het met Jozua en Israël zijn? Neemt de Heere nu afstand van zijn belofte? Ik zal u niet begeven, niks zal u niet verlaten. Zoals ik met Mozes ben geweest, zo zal ik ook met u zijn. Wel, in dit antwoord komt naar voren dat God, en dat woord moet u nooit meer vergeten, soeverein is. Vrijmachtig betekent dat. Hij laat zich niet scharen onder de banier van de een, nog onder de banier van de ander. Hij blijft altijd zichzelf. Hij wordt dus geen soldaat in het leger van Jozua, in dienst van Israël. Nee, hij houdt zijn handen vrij ook tegenover zijn eigen volk Israël. Daar ligt een hele belangrijke les ook voor u en voor mij. God is soeverein, vrijmachtig. Dat betekent dat de Heere zich niet laat binden aan onze wensen, aan onze verlangens, aan onze gebeden, aan onze noden. Hij is altijd met handen en voeten gebonden aan zijn eigen belofte. Dat beperkt met eerbied gesproken, dat begrenst de soevereiniteit van God. God is niet willekeurig. Je weet nooit precies met hem waar je aan toe bent. Daarvoor moet u bij de afgoden zijn en daarvoor moet je trouwens ook bij jezelf zijn. En mens is ongestadig. Maar de almacht en de betrouwbaarheid van God wordt begrensd door zijn belofte. En in het vervullen van die belofte gaat God zijn eigen weg. En daarin bewijst hij soeverein te zijn. En zo bindt hij Jozua aan zichzelf. Deze leider is leider af. Dat kan soms wel eens een harde les zijn. Als de Heere dat ook in uw en mijn leven gaat leren. Hoort u bij mij, hoort u bij die ander. En dat de Heere dan zegt tot twee keer toe, nee, ik hoor niet bij jou, ik hoor niet bij die ander. Ik ben God, geen mens, vrijmachtig, soeverein. Maar daar ligt nu ook de diepe bron van troost, als God je in een onmogelijke situatie heeft geplaatst. Want als hij zichzelf blijft in onze onmogelijkheden, als hij zijn handen vrij heeft om te handelen zoals hij dat wil, dan wordt hij dus ook niet gehinderd door onze hindernissen. En dan wordt hij ook niet tegengehouden door onze onwil. Want dat God niet met Jericho is, dat wordt in Israël wel geloofd. En dat de Heere dus tegen die Canaanitische volken is, dat hebben ze al meer dan eens uit de mond van de Heere gehoord. Maar als God vrij is in zijn handelen, hoe hij die belofte van Israël op zijn eigen wijze wil vervullen, dan is er in de omgang met deze God maar één plaats. En dat is door de knieën gaan. En hem laten handelen. Nu mag ik het dus zo zeggen vanmiddag, gemeente. Waar zal de Heer nou het meeste handen vol aan hebben? Aan die Canaanieten? Of aan het ondergemak en de onwil van Jozua en Israël? Mag ik het even doortrekken? Waar heeft de Heer in uw leven nou het meeste last van? Van de problemen buiten je leven? Van de zorgen waar jij tegenaan kijkt? Van de onmogelijkheden waar God je op dit moment heeft geplaatst. Of heeft de Heere zijn handen het meest vol aan je ongeloof, je wantrouwen, je eigen wijsheid. Het de Heere voorschrijft hoe hij het moet gaan oplossen. Het dwingende in onze gebeden. Dan krijg ik opeens ook zicht op die moeilijke woorden in het Onze Vader. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alsom ook op de aarde. En dan denk ik dat u het ook misschien wel herkent, dat als die woorden klinken, en misschien moet je ze zelf ook willen zeggen aan tafel, als vader of als moeder van het gezin, dat je dan wel met je mond amen zegt, en naar dat gebed, maar met je hart blijf je haken. Uw wil geschieden. Om dat nou te beamen. Om dat nou bij te vallen. Om u zo over te geven. En toch blijf ik nog met één vraag zitten, gemeente, bij dit moment. Als ik zo deze engel des Heren zie staan, dan heeft hij een uitgestoken zwaard in zijn hand. Dat is inderdaad dreigend. Zo staat die gestalte daar, met dat uitgestoken zwaard in de richting van Jozua, klaar om de strijd aan te gaan. Waarom openbaart God zich op deze wijze? En dat het de Heere is, zal ik zo meteen uitleggen. Waarom openbaart God zich zo? En we zitten in het Oude Testament. En we weten dat de Heer in het Oude Testament op verschillende manieren zich openbaart. Allereerst door zijn woord. En vervolgens ook door zijn werken. De Heer openbaart zich ook door zijn namen, wanneer voortdurend een ander aspect van Gods werk in die namen doorklinkt. El Shaddai, God de Almachtige. De Heere, de God der legerscharen, die dus de hemelse legers aanstuurt en leiding geeft. De genadige. Andere namen in het Oude Testament die licht werpen op wie de Heere is en hoe hij handelt. Maar in het Oude Testament zien we ook dat God in verschijningen zich openbaart. En dat in die verschijning de Heer een gestalte kan aannemen die alles zegt over wie hij op dat moment voor Israël of voor de mensen aan wie hij zich openbaart wil zijn. Hier verschijnt God in de gestalte van een soldaat met een uitgestoken hand. We hebben dus de schrift nodig om duidelijk te krijgen wat God met dit beeld zonder woorden wil zeggen. Er zijn trouwens ook maar een paar momenten in de schrift, en die komen alleen maar in het Oude Testament voor, waarin de Heere zo verschijnt. Het eerste moment, en u bent me denk ik in uw gedachten al voor, is in Genesis 3. Dat is kort na de zondeval. Als de Heere aan Adam en Eva het oordeel en de belofte heeft aangezegd. Dan sluit dat hoofdstuk af, dat derde hoofdstuk in Genesis, met de opmerking dat de toegang tot het paradijs geblokkeerd wordt door een engel. De engel van God die met een uitgestoken zwaard, een vlammend lemmer, vurig zwaard, een zwaard in de vorm van een vlam daar staat. Zodat als Adam en Eva maar even in hun ogen hoofd zouden halen om terug te kijken, zij bij het aanzien van die gestalte al meteen de moed zouden verliezen. Terug is voorbij. Verzondigd, de deur naar het paradijs is door ons dichtgeslagen. En daarom staat God daar, in zijn toorn en in zijn heiligheid. Dat is inderdaad bedreiging als een reactie op wat Adam en Eva hebben gedaan. Een andere keer vindt u in het Bijbelboek Numeri. En dat zal straks plaatsvinden. Als Biliam de opdracht heeft gekregen, in ieder geval dus het verzoek om het volk te gaan vervloeken. Biliam die staat in dienst van duistere macht, daar moeten wij trouwens niet lichtvaardig over doen. Die machten zijn er nog steeds. Die is in staat om die duistere machten op te roepen en zo het volk te vervloeken. Zodat die duistere machten hun duistere praktijken in dat volksleven zich laten gelden. Biliam die komt. Waarom? Wel, hij wordt door grote geldlust aangedreven. Een grote som met geld ligt voor hem te wachten als hij die opdracht van de koning zal uitvoeren. Hij laat zijn ezeltje op, rijdt af en onderweg stopt die ezel in, opeens gaat op de grond liggen. Biliam, die begrijpt er niets van, die wil dat beest weer aanporren. Op een gegeven moment wordt hij zo zat en wordt hij ook boos. En hij pakt een stok en hij geeft dat dier toch een pak ransel. En dan begint die ezel in te spreken. En die zegt, kijk eens, wie staat daar? En dan slaat Biliam zijn ogen op en hij ziet dat de weg geblokkeerd wordt door een engel met een zwaard in zijn hand. Dat is dus ook dreiging. Dreiging tegenover volkeren, dreiging tegenover Biliam, dreiging ook tegenover de duistere machten die Biliam kan oproepen. De Heere staat voor het volk in. Dat is dus twee keer tegenover vijanden. Adam en Eva en Biliam. De derde keer is in het leven van David. Er is rust gekomen in het rijk van David. En ik denk niet dat dat alleen vanuit de vlaag van verveling is geweest van David. Nee, dat kruipt ook in uw en mijn hart, de hoogmoed. David krijgt op een gegeven moment het plan om wel eens te tellen hoeveel mensen hij eigenlijk in zijn rijk heeft. En dat getal heeft hij niet nodig voor de belasting. Zoveel hoofden, zoveel belasting, zoveel inkomen, daar kun je begroting op maken als koning, zo werkte dat ook in die tijd. Maar hij wil gewoon weten hoe machtig die is. En er zijn een aantal mensen, waaronder zijn generaal Joab, die hem waarschuwen. Koning, doe dat niet. Want als het erop aankomt, bent u geen koning. U bent dienaar. U dient God voor koning te zijn over het volk. Maar David drukt zijn zin door, volkstelling wordt uitgevoerd, en dan komt de Heer. Die straft David. En David mag dan kiezen uit de oordelen van God. Een hele merkwaardige geschiedenis. Misschien dat we, als de Heer het geeft, in de toekomst daar nog eens gaan naar kijken. En dan zegt David tegen de Heer: het is mij beter te vallen in de handen van u dan in de handen van mens. En dan gaat de engel des verderfs door Israël heen en die staat dan bij Jeruzalem. David komt dan op de dorpsvloer van Arauna, waar die engel staat, en hij slaat zijn ogen op en dan staat die engel. Met dat zwaard. U leest dat in 1 Kronieken 21. En daarin zien we dus dat God zich niet alleen keert tegen vijanden, maar ook bijvoorbeeld tegen de man naar zijn hart, David. Zoals hier de Heere zich met een zwaard keert tegenover Jozua. Wat heeft Jozua dan misgedaan? Nou, helemaal niets. Het was geen hoogmoed van Jozua door daar te staan in Jericho. Hij deed wat hij moest doen, leiding geven, zijn verantwoordelijkheid. Maar die gestalte van het uitgestoken zwaard maakt tegenover Jozua duidelijk: de strijd is van mij. Het is mijn zaak. Want het is mijn belofte. Ik zal voor u strijden, Jozua. En gij zult stil zijn. Maar ik dien jullie, terwijl jullie geen meester zijn over mij. Dan trek ik die lijn maar even door. Kijk, dat is nou ook de troost als je de Heer Jezus Christus persoonlijk mag kennen. Dan dient Hij u of jou. Maar je bent nooit zijn meester. Hij is meester en knecht in één. Hij dient ons door als een meester, als een koning, zijn belofte te volvoeren naar zijn raad. En dat vraagt van mij, en ik zeg het in alle voorzichtigheid, maar ook met een stuk pijn vanuit mijn eigen leven, en dat vraagt van ons dat we net als Jozua op de knieën gaan, handen vouwen, ons overgeven aan hem. En dat is levensgevaarlijk, toch of niet? Overgeven aan hem. Want dan doet hij met mij wat hem behaagt. Kijk, en dan ga ik opeens heel anders rekenen. Dan gaat het niet meer om de poorten van Jericho, om de muren van Jericho, om de torens van Jericho, om de soldaten van Jericho. Dan gaat het in de strijd van het geloofsleven om de vraag: kan de Heer het waar maken wie hij zegt te zijn? En daarom die gestalte. Gestalte van macht. erboven staat. Dan zitten we ondertussen dus ook in het derde punt, gemeente. Kijkt u even met me mee. Deze Jozua ligt dus aan de voeten van de engel des Heren. Ik zit nu in vers 4, 14. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad. En zeide tot hem, let u even op die wisseling, wat spreekt mijn Heere? Niet tot de generaal van Israël, tot die geweldige leider. Wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Ik gun het u van harte, gemeente, deze plaats. Dat is nou de beste plaats hier op aarde. Dat je het los mag laten. Dat je knecht, dienaar mag weten. En dat je ook bevindelijk kent wat we zongen met de woorden van Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En niet meer redeneren, rekenen, overleggen, piekeren, bid. Handen vouwen, ogen dicht, knielen. En laat God dat maar doen. Want alleen op deze plek ligt dus de rust, de vrede, het diepe besef, het komt goed. En dat hoef je jezelf dus ook niet meer aan te praten. Nee, waar verschijnt God aan Jozua? In Jericho. In die onmogelijkheid. Daar te buigen. En het aan God over te laten. En als de Heere dan zo verschijnt aan Jozua, en Jozua die vraag stelt aan de Heere, Heere, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Dan is het eerste wat de Heere zegt, dat zijn de slotwoorden van dit hoofdstuk, trek uw voeten van uw schoenen, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En dat is nou wat het laatste wat ik zou hebben verwacht. En als we dit hoofdstuk niet zouden kennen en we zouden het voor het eerst in ons leven lezen, dan zou je verwachten, nu gaat de Heere aan Jozua vertellen hoe Jericho valt. Moet je eens goed luisteren, Jozua. Ik zal je de plannen ontvouwen die in de hemel zijn bedacht. We gaan het zo doen. Maar mag ik het eens even zeggen, gemeente, zoals de Bijbel het ook bedoelt te zeggen, dan krijgen we opeens een opdracht dat je denkt, waar slaat dit op? Schoenen uitdoen. In Jericho. Wie heeft dat eerder gehoord? Inderdaad. Voorganger van Jozua, Mozes. Dat was ook al in zo'n merkwaardige plaats, toch? Dat was in de woestijn. In die brandende braambos, ook zo'n onmogelijkheid. Braambos stond in lichte laai, maar het wordt niet verteerd. Door die vlammen klinkt die stem. Mozes moet dichterbij komen. Dan zegt de Heer als eerste tegen Mozes, trek de schoenen van je voeten. Want de plaats waarop je staat is heilige grond. Wat wil God hiermee zeggen in Jericho? Dat dit land van hem is. Omdat hij daar is. Voor Jozua is het een onbekend terrein waar hij zometeen binnenkomt. Vijandelijke stad, hij kent het vals verspieder. Maar God zegt tegen Jozua, Jozua, dit land behoort niet aan Jericho, nog aan de koning. Het is van mij. Deze Kanaanieten hebben mijn land ontheiligd. En daarom kom ik nu met mijn gericht en oordeel over dit volk. Maar het heeft dus ook een andere kant. Een kant die je hier op dit moment nog niet ziet, maar wel in de loop van het Oude Testament verder wordt ontwikkeld. Als dit land van de Heer is, omdat Hij daar is en Hij daar staat en de grond geheiligd is door Hem, dan geeft dat dus ook een dure hypotheek aan Israël. Want als zij dat land zullen ontheiligen, zal God zich opstellen als die soldaat. En niet alleen zwaaien met dat zwaard, maar ook slaan met dat zwaard. Grond waarop gestaat is heilig land. Mag ik de lijn aan het slot van deze preek doortrekken naar vandaag en naar de toekomst toe? Wij staan in dit leven. Midden in deze wereld. Een wereld waarvan je wel eens afvraagt als je om je heen kijkt, is God hier eigenlijk nog wel? Of zoals dat soms wordt gezegd, en ik hoop niet dat u dat zegt, maar je hoort dat ook wel eens in kerkelijke kring, de wereld loopt op zijn eind. Nou, de wereld loopt niet op zijn eind. De wereld gaat de toekomst tegemoet, want deze wereld is Gods wereld. Zijn schepping. Waar hij vandaag de dag middenin staat, door hem die gesproken heeft, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wij zien aan wat voor ogen is. We zien goden vijandige macht. We zien antichristelijke stromingen. We zien zondige tendensen die in de samenleving worden verankerd in wetgeving. Denk aan abortus en euthanasie, het ondermijnen van het huwelijk. Maar dwars daardoorheen klinkt het woord van vanmiddag. Plaats waarop gij staat, deze wereld is heilige grond. Geheiligd door Jezus Christus, vorst van het hemelse leger. Komt. Buig dan eerbiedig voor hem neer. Komt, laat ons samen, Israëls Heere, die ons geschapen heeft, die ons wil regeren, loven en erkennen, door met de schepping te bidden. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. Amen. Thank you. laten we de Heere danken en bidden. Zo horen wij vanmiddag al luisterend naar dit gedeelte in het Oude Testament. Het belijden doorklinken dat u alle dingen doet medewerken ten goede. En dat u ook in de onmogelijkheden van onze kant bewijst daar al te zijn voordat wij u zagen. We bidden u, Heere, geef dat dat ook meegedragen mag worden in ons hart en in ons leven. Wanneer u ons voor een onmogelijke situatie plaatst. Het zij in de weg van uw voorzienigheid. Het zij wanneer we ontdekt worden aan onszelf en voor de onmogelijkheid om behouden te kunnen worden gesteld. Heere, geef dan dat u zelf verschijnt op uw eigen tijd en op uw eigen wijze. En zoals u dat toen tegen Jozua zegt, dan ook tegen ons zegt, ik ben nu gekomen. Nu, op het moment dat wij er niet meer doorheen kunnen kijken. Wilt u daarom ook met ons optrekken in de week die voor ons ligt. In alle dingen ons omringen met uw zorg. Ons voorgaan zoals u dat alleen kan doen. En ons beveiligen in alle omstandigheden. Schenk dat we elkaar ook rondom uw woord volgende week zondag weer mogen ontmoeten. Wilt u ook onze dank aanvaarden voor de ongestoorde diensten die we in deze dag uit uw hand mogen ontvangen. Onze zonden ook vergeven en onze gebeden verhoren. Om Jezus wil alleen. Amen. De slotpsalm is psalm 89 vers 11 en 12. 89 vers 11 en 12. Ontvang dan zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.